Goedemiddag allemaal. Ja? Hi. Goed om hier weer te zijn. Als openingstekst wil ik vanmiddag met jullie behandelen Matteüs 4, vers 23. Matteüs 4, vers 23. Matteüs 4, vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden. En hij, Jezus, genas hen. Dan wil ik met je gaan naar Handelingen 1. Vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En dan, vers 5. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de chronos, de chronologie, de tijden, volgorde of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nadat Heer Jezus Christus dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Tot zover. Ik wil vandaag kort stilstaan bij het Bijbelboek Handelingen. We hebben net gelezen in Matteüs 4... eigenlijk de bediening van Jezus Christus hier op aarde. Wat deed Jezus Christus? Hoe deed hij dat? Daar hebben vier evangelisten de moeite voor genomen om dit op te schrijven. En zelfs toen was het niet genoeg. Want een van de evangelisten, later apostelen, heeft nog gezegd: de hoeveelheid die hij daarna nog heeft gedaan, dat kon niet eens in een boek opgeschreven worden. Eigen vertaling. Waarom? Het is zoveel geweest, zo alomvattend, dan had het evangelie van nog veel verder en langer geweest. Zoveel heeft de Heer Jezus gedaan, dat er aan de boekenkast die jij vandaag in je huiskamer hebt staan, niet genoeg ruimte was geweest voor de wonderen en tekenen en de woorden die Jezus Christus daarna nog heeft uitgesproken. 40 dagen lang heeft hij hier nog rondgelopen na zijn opstanding om te prediken over het koninkrijk van God. En dan vragen de discipelen: die helemaal natuurlijk in een bepaalde staat misschien wel van euforie zijn geweest en verbazing en verwondering, maar toch ook van geloof. Ja, want hij heeft het gezegd dat ik op zou staan uit de dood. Dat heeft hij gezegd, dat heeft hij gezegd, dat is voorspeld. De profeet Jona was al een teken. 3 dagen in de buik van de aarde en na 3 dagen stond hij weer op. De heer Jezus refereert daar nog aan als het op het gebied van de opstanding gaat. En dan vragen ze iets kenmerkends. Ze vragen naar de tijden en de gelegenheden voor Israël. Maar wat zegt de heer Jezus dan? Gaat hij daarop in? Compleet niet. Dan zegt hij, nee. Het komt u niet toe. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. En zijn ze dat geweest? Nou en of. Maar wat gebeurde er toen hun gingen getuigen? In Jeruzalem, in Judea en Samaria. Wat gebeurde er toen? Hoe kwamen ze tot het moment dat ze naar die gebieden werden gezonden? Wat was de grondslag die eraan vooraf ging? Vervolging. Dat was niet omdat Jezus zei, nou, we gaan nu naar Jeruzalem, daar begin je. Dan ga je naar Samaria en uiteindelijk geheel Judea. En de gemeente wordt gebouwd, heel Israël komt op bekering. En jullie zullen gaan tot aan de uiterste der aarde en niks zal je overkomen. Eind goed, al goed. Einde Handelingen. Maar als je kijkt naar de laatste verse van Handelingen, dan zie je dat de schrijver Lucas, de geliefde Lucas, wist u dat hij de geliefde wordt genoemd? Colossense 4. Wij denken altijd aan de geliefde apostel, Johannes, die dicht aan de boezem zat van de Heer Jezus. Maar Paulus schrijft over de arts, Lucas, de geliefde. Dat was voor mij een stukje openbaring, dat ik denk, ik hoef niet zo volmaakt en zoveel openbaring te zijn zoals Johannes, ik mag ook de geliefde zijn, want ik ben begenadigd in de geliefde, zegt Paulus in Efeze. Jij en ik zijn vandaag, hoe je ook voelt, wat je situatie ook is, en dat is het allerhoogste en meest haalbare, in de geliefde geplaatst. Dat houdt mij op de been. Want vervolging, kritiek, roddel, laster, ziekte, noem het maar op, wat voor uitdaging je ook hebt, allemaal hebben we mee te maken. Vroeg of laat kom je iets tegen waarvan je denkt, daar heb ik niet voor gekozen. Maar toch komt het op mijn pad. Ligt het aan mijn oprechtheid? Nou ja, soms wel. En soms niet. Maar hoe oprecht je ook bent, hoe eerlijk je ook probeert te zijn. Misschien probeer je heel eerlijk zaken te doen. Maar degene met wie je zaken doet, kan wel eens een andere weg met jou gaan. En kies je daarvoor? Nee. Maar het overkomt je wel. Hoe oprecht je ook gelooft, hoe oprecht je de Bijbel leest, hoe oprecht je bidt, hoe oprecht je de Heere zoekt en misschien wel antwoorden van hem verwacht. Maar je verwacht niet dat je net als de discipelen, de apostelen, vervolgd wordt omwille van je geloof en vervolgens uiteindelijk op een plek terechtkomt waar je in eerste instantie niet had gedacht dat je terecht zou komen. Maar wat wel geprofeteerd werd door Jezus Christus. Want hoe zijn ze uiteindelijk in heel Judea en Samaria getuigen geweest? Vanuit de vervolging. Dus soms kan het zo zijn dat je ergens gebracht wordt vanwege iets naars, maar wat God ten goede kan keren omdat het in zijn heilsplan ligt bevonden. In Handelingen 4 staat het zo mooi dat zelfs God Herodes in zijn raadsbesluit, in Gods raadsbesluit, heeft gebruikt ten goede. Hè? Ja, want God is toch alwetend. Wilde dan God dat Herodes al die babyjongetjes zou vermoorden? Nee, tuurlijk niet, want God is de God van leven. Maar God kan alles gebruiken en mede doen laten werken ten... voor wie? Die hem lief hebben. Deze apostelen hadden de Heer Jezus lief. Klopt dat? Ze waren bereid om met hem te sterven. Wat gebeurt er als je de Heer Jezus lief gaat hebben? Dan krijg je er automatisch vervolging bij. Van dichtbij of iets verder weg. Het is een natuurlijk gevolg. 2 koninkrijken, die komen bij elkaar. Het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van het duister. Waarheid is in u en leugen probeert je van de waarheid af te brengen. Er zit daar een jonge man en Jan heeft al voor hem gebeden. Hij is 10 maanden geleden tot geloof gekomen. De laatste keer dat ik hier was, heb ik iets over hem verteld. En sommigen denken, dus jij hebt mooie verhalen, maar ik wil ook bewijzen meenemen. Anders denk je van, ja, hij kletst uit zijn nek. Dat is grootspraak. Maar 10 maanden geleden is deze jonge man tot geloof gekomen. En dit is de 6e keer dat hij in een kerk is vanmiddag. In die 10 maanden tijd. Hij is nog nooit in de kerk geweest tot de afgelopen 6 keer. En vanmorgen was de 5e keer. Maar hij eet de Bijbel op, zoals de profeet opgedragen werd. Eet hem op. Zie je die boekrol? Eet hem op. En hij wordt getransformeerd door Gods woord in zijn binnenste. Hij hoeft dan vervolgens geen ander jasje aan. Hij blijft zichzelf, maar zijn nieuwe identiteit in Christus Jezus, die gaan de mensen zien. En of het nou een directeur van een bedrijf is, of een manager, of iemand van de werkvloer met wie hij te maken heeft als leidinggevende, iedereen vertelt die het evangelie van Jezus Christus. Maar wat gebeurt er vervolgens? Er komt strijd. Maar wat gebeurt er met hem? Als hij in die strijd dichter bij Jezus terechtkomt, haalt het toch niet uit of je nou in Jeruzalem blijft, in Judea of in Samaria. Het gaat erom dat je geloof gaat groeien. En dat jouw liefde voor God de ruimte gaat krijgen om in jouw woning te maken, zodat jouw liefde voor hem gaat groeien, zodat de omgeving gaat weten, hé, jij dient de levende. En dan zal er een kracht van uitgaan, waardoor menig mens denkt, hè? Het is echt. En ze zeggen tegen hem, die Jezus die is dood, die leeft niet. Maar hij kan bewijzen dat Jezus leeft. En daarom snap ik Paulus ook veel beter. Paulus zei, volg mij na zoals ik Christus navolg. En dat klinkt heel hoogmoedig, maar als jij nou je leven hebt afgelegd en je hebt je bekeerd van het verleden. En je volgt hem na en de Heer is met je. Dan kun je daarover getuigen, ja toch? Je kan toch allemaal getuigen van datgene wat God al in je leven heeft gedaan? En dat is wat hij doet. Dan hoef je niet 10 jaar voor in de kerk te zitten. Dan hoef je alleen maar je hart open te zetten voor het woord van God. En te zeggen, Vader, ik geef mijn leven in uw grote hand. Dan krijg je er vervolging bij. Ja, dan krijg je er vraagtekens bij. Ja, en zelfs vervolging van misschien wel broeders en zusters. Huh? Kregen hun dat ook? Ja, ga met me mee. Handelingen. Even kijken, waar gaan we eens beginnen? Ik begin even bij het einde. Handelingen 15, een beetje halverwege is dat. Handelingen 15, vers 36. Want wij denken vaak, en ik heb een keer een folder gekregen op straat over het evangelie. En ik dacht, nou dat is mooi. Maar er stond niet in de strijd die me te wachten stond. Er stond niet bij dat broeders en zusters mij wel eens de nek om wilden gaan draaien. Vanwege wat ik zei. Er stond niet bij dat ik ook tot het uiterste der aarde moest gaan om het evangelie te brengen. Nee, er stond gewoon in, als je gelooft, dan. Dan ben je een kind van God. En dan denk je, nou, dan kan mij niks meer overkomen. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is dat op het moment dat je een kind van het koninkrijk van licht wordt, dat het koninkrijk van zwart joekel, zo noem ik hem wel eens, jou achterna probeert te gaan om jouw geloof te roven. En daarom ben ik zo blij dat Jezus Christus zei, maar ik heb gebeden voor jou, dat de Satan je niet zal ziften. Dat hij je geloof niet zal kunnen roven. En soms kun je op een moment in je leven belanden dat je denkt, geloof ik nog wel? Zie ik het nog wel zitten? Want ik zie niets van God, ik ervaar hem niet, ik hoor hem niet. En ik zit in een diepe woestijn. Dat kan. Dat hoort erbij. Onenigheid in een gemeente, het schijnt erbij te horen. Lees maar, Handelingen 15 vanaf vers 36. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben. En we gaan zien hoe het met hen gaat. Was dit een goed voornemen? Ja. Spreekt dat van liefde of van mededeelzaamheid of relatie? Ja. Hun hart ging uit naar de anderen, om te zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem die hen van Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Duidelijk, hè? Hij besloot om hem niet mee te nemen. Er ontstond daarom vreugde, eenheid, verbittering. Wacht even. Dit is toch de eerste gemeente, vervuld van Gods geest, wonderen, tekenen. Alles gebeurde zoals Jezus dat in Matthäus 4 had gezegd en gedaan. 3 jaar lang had voorgeleefd. Vervolgens geeft hij het zendingsbevel. Vertrekt hij naar de hemel. En ze worden alle vervuld. Wat onmogelijk was voor een simpele visser. Dan alleen voor de koningen, voor de priesters en de profeten en de richters. De vervulling met de Heilige Geest. En hun krijgen dat. En er ontstaat verbittering. Zodat zij uit elkaar gingen. Nee, volgens mij klopt dit niet hoor, Chris. Dit is de eerste gemeente. Dit is ons fundament. Chris is ons fundament en daarna zijn we gaan bouwen aan het gebouw. Maar er staat toch echt, er ontstond verbittering. Zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. Dan zeggen we nou, dat was dan één moment van verbittering. Hoofdstuk 11, ga even met me mee. Handelingen hoofdstuk 11. Vers 1 tot en met 3. Kijk, we beginnen met de Heer Jezus, dan de apostelen. Dan zeggen we nou, Paulus. Hè? Nou, we hebben gezien, bij Paulus kan zelfs iets gebeuren. Maar nu ook bij Petrus. De apostelen. Handelingen 11, vers 1. En de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren. En ze zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten. En zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden. En ik zag in geestvervoering een visioen. En dan legt hij uit wat daar gebeurde. Wat is de kracht van jou en mij vandaag de dag als er oneenigheid is tussen jou en je naaste? Amen. Bidden. Wat nog meer? Sorry? Vergeven. Ja. Liefde tonen. Uitleg? Dit is wat Petrus doet. Hij schuilt zich eigenlijk achter het feit, ja, maar ik was het niet. Ik kreeg een visioen, ik was in Joppe, ja, en het gebeurde. Vaak hebben wij de neiging om onszelf te rechtvaardigen voor datgene wat in ons hart leeft. Moet je helemaal niet doen. Want ik hoef mezelf niet meer te rechtvaardigen, of mijn broeder of iets anders. Ik ben gerechtvaardigd door geloof, waardoor ik mezelf niet meer hoef te rechtvaardigen voor als iemand anders twijfelt aan mijn oprechtheid. Als dus iemand, een ex-collega van mij, op me afkomt en die zegt, ja maar Chris, dat wat jij zegt over die Jezus en ze proberen je uit de tent te lokken en ze proberen je een beetje van de kaart te brengen, wat is dan mijn opdracht? Om maar hard te getuigen en te blijven volharden en dit en dat. Ik laat het los. Want als iemand op dat moment niet wil, dan wil hij niet. Moet ik dan verbitterd raken of zeggen, iemand wijst mij af en daar scheiden onze wegen? Of wat? Nee. Ik zegen die persoon in mijn hart en ik zeg, joh, dat is jouw vrije keuze. En lekker loslaten. Want de eerste gemeente kon alleen maar zo gebouwd blijven worden in de andere landen, omdat het in de harten van de apostelen rein, oprecht en eerlijk bleef. Want ze hadden al lang gezien wat de religie deed. Ze hadden al lang gezien wat de fariseeën zeiden. Ze hadden al lang gezien wat de sadduceeën zeiden. En dat leek, die raad en de overpriesters, allemaal in eenheid te functioneren. Maar er was geen eenheid. En wat wilde Satan anno 2018 nog liever dan toen aanvallen? De eenheid tussen jou en God en de gelovigen. Want is er eenheid in de wereld? Eenheidsworst, dat is er in de wereld. Ze willen allemaal een kant op, maar niemand weet welke kant. Maar de Bijbel zegt, jij bent niet meer van deze wereld. Want jij bent een hemelburger, zegt Petrus. Op het moment dat wij dus wederom geboren worden, dan kunnen wij niet meer meegaan in die wereld. Dan kun je dus ook niet meer door twee gedachten hinken. En dan gaat de identiteit van Christus, de roeping van God voor jouw persoonlijke leven, het plan van God wat vaststaat, om je een hoopvolle toekomst te geven, voor jou anders dan voor mij, maar samen hand in het koninkrijk, gaat een plek krijgen in jouw binnenste. En als je daar niet aan gehoorzaam gaat worden, dan krijg je tweestrijd van binnen. En krijg je disharmonie in je hart. Met andere woorden, als God iets vraagt van je vandaag de dag, ga het maar doen. Want anders heb je geen eenheid in je hart, in je relatie met God. Kijk maar naar Jona wat hij deed. Die ging de andere kant op. De profeten wilden niet altijd dat woord van God brengen. Laat staan trouwen met een prostituee. Hè? Kan God dat dus? God vroeg dat aan een van de profeten. Om aan Israël hun overspeligheid te laten tonen. Met andere woorden, Gods plan staat vast met jou als individuele gelovige. Maar ben je bereid om de prijs te betalen? Want je komt op plekken en daar zitten ze niet op jou te wachten. Je komt op plek en daar hebben ze allemaal een mening over jouw God en over jouw geloof, over jouw kerk en over hoe jij de dingen doet en over hoe jij de dingen vindt. En dan hebben we de neiging om te zeggen, ja maar. Ja maar. Ik spreek niet meer over ja maar. Als iemand naar mij toe komt en zegt van ja maar, zus en zo en hier staat. En dan krijg je een hele theologische preek en dichtgespijkerd en dan moet ik voldoen daaraan, want anders. Ja, wat anders? Wat anders? En vaak zijn we geneigd om er toch een beetje naar te luisteren. En toch een beetje van ons apropos te laten brengen. Van ja, die mening van die en die en die, ja, daar moet ik dan toch wel naar luisteren. Maar als jij in je binnenkamers van je hart de stem van de Heilige Geest ervaart en hoort en God bevestigt dat door zijn woord en andersom, welke kant je op mag gaan, luister dan niet naar mensen. Want in heel Handelingen zie je, wees goden meer gehoorzaam dan mensen. En meerdere keren komt dat terug. En ik kwam erachter toen ik eigendom werd van God. Want er staat dat je letterlijk eigendom bent geworden van hem. Eigendom? Nou, als jij de eigenaar bent van een auto, dan mag je er toch mee doen wat je wil, of niet? Al verf ik die auto die ik nu heb zwart. Hij is nu zwart en al verf ik hem roze. Dat geeft u niet. Ik mag er toch mee doen wat ik wil. Al haal ik hem helemaal uit elkaar en ga ik er een jaar lang naar zitten kijken. En iedereen verklaart mij voor gek. Ja, maar dat kan niet. Je kan toch niet met een roze auto rijden, want... Ja, maar dat is toch mijn auto, dat is toch mijn eigendom? Als jij het eigendom bent van God, mag hij dan doen met jou wat hij wil? Mag hij dat? Nee? Klein beetje? Nee, mag hij dat niet? En dan komen we in strijd, weet je maar mee. Onze eigen wil. Maar die gasten, hoe konden ze het nou presteren? Handelingen. De uitstorting van de Heilige Geest. Ze worden vervolgd. Petrus en Johannes, jullie moeten zwijgen over datgene wat jullie net gedaan hebben. Die naam willen we niet meer horen. Die naam, die naam, die naam. Vandaag de dag in Israël spreken ze ook de naam niet uit van God. Ze zeggen niet Adonai of Yahweh of... Nee, dat is te heilig. Sommige kerken vandaag de dag wordt de naam die gegeven is onder de hemel hier op aarde door wie wij zalig worden, niet meer genoemd. Dat is te heilig. Maar noem zijn naam maar gerust. De naam is Jezus. Nee, het is Jezus Christus. Nee, Christus betekent gezalfde. Ja, maar dan is het de Heere Jezus Christus. Ja, maar ik noem jou toch ook bij je naam? Dat betekent vriendschap. En wie had er een grotere liefde, meer dan ons allemaal, om zijn leven te geven voor zijn vrienden? Jezus. Dus ik mag hem gewoon bij zijn naam noemen. Dat hij mijn Heer is geworden, mijn Kyrios, dat betekent dat ik zijn slaaf ben geworden. Zijn doulos. Dat betekent dat hij met mij mag doen wat hij maar wil. En dat beseften die apostelen. Daarom toen ze gegezeld werden, waren ze blij dat ze gegezeld werden om de naam van Jezus. Wauw. En wat gingen ze bidden nadat ze vervolgd werden? Geef uw dienstknechten dan alle vrijmoedigheid om het woord van God onbevreesd te spreken. Wat heb jij nodig vandaag de dag? Vrijmoedigheid. Want alles is erop gericht om jouw vrijmoedigheid te roven. Wat heb je meegemaakt de afgelopen maanden met God? Wat heb je meegemaakt? Heb je iets gehoord van hem? Heb je iets gezien van hem? Is er iets in jouw hart aan het gebeuren wat leven brengt? Spreekt God ineens door zijn woord tot je hart als nooit tevoren? Ervaar je zijn kracht om de dingen anders te doen dan je misschien een jaar geleden deed? Is jouw relatie met deze Jezus Christus die werkelijk leeft nog aan het veranderen? Nog aan het verdiepen? Nog aan het verbreden? Leeft hij nog? En mag hij zijn leven nog in jou blijven uitgieten? Ik heb één ding geleerd, hè. En dat is dat Jezus Christus onveranderlijk is. Maar dat als wij niet veranderen, na 1, 2, 3, 4, 5 jaar, dan is er niks mis mee met hem die daarboven naast de rechterhand van de Vader zit. Dan heeft het met mijn hart te maken. En dan is er maar één ding, zeg ik, Heer, ik ren opnieuw naar u toe. Vul mijn hart met uw liefde. Breng mij terug naar die eerste liefde. En die is nooit gestopt, want er wordt niet gesproken over een tweede liefde, of een derde liefde, of een vierde liefde. Ik wil terug naar hem. Terug naar de boezem van de Vader. Terug. En Lucas wil ons door middel van handelingen laten zien dat er veel meer is voor de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag. Want is handelingen ooit gestopt? Wij zijn het resultaat van handelingen. Paulus luisterde naar de Heilige Geest en kwam uiteindelijk in Europa terecht. Hoe kan hij nou nog nooit naar een kerk te zijn geweest, het verlangen hebben gehad om direct na zijn bekering direct onder water te willen gaan? Ik moet me laten dopen, want ik lees hier en hij werd overtuigd dat hij zich moest laten dopen. Maar sommige mensen doen daar 10, 20 jaar over. En dat veroordeel ik niet. Dat veroordeel ik niet. Alleen, wat zie je in handelingen? Terstond lieten zij zich dopen. Hoeveel? 3000. En daarna worden er nog eens 5000 mannen toegevoegd. Vrouwen en jongvolwassenen niet meegerekend. Heel Jeruzalem stond op zijn kop. En het is mogelijk. Het is hier mogelijk. In de Betuwe is het mogelijk. Ik geloof dat. En als je mij wil vragen om in december op een zeepkistje te gaan staan, ik ga het doen. Ik ga het doen. Of een sinaasappelkist, dat is ook goed. Pas beter bij deze. Nee, niet echt, hè. Appelperen, appels, kersen. Geef mij maar een paar kisten. Weet je waarom? Mijn kracht ligt niet in wat ik weet. Mijn kracht ligt niet in mijn ervaring. Mijn kracht ligt in de naam van Jezus Christus. En dan schuil ik heel dicht bij hem, voordat ik überhaupt maar iets zeg. En zeg ik, Heren, ik ben maar een instrument van u. Ik ben uw maaksel en het is uw gave die mij doet laten spreken. Het is uw naam die doet laten sidderen. En dan pas ga ik iets doen. En zo doe ik dat op mijn werk, zo doe ik dat met mijn vrouw in het huwelijk als ik ergens tegenaan loop. En zo doe ik dat overal. Ik zeg, Heer, hier ben ik. Hou me maar heel klein. En dat deden die gasten ook allemaal. En als er dan wat overkwam, dan konden ze God nog dankbaar zijn ook. In de eerste gemeente was het niet volmaakt. Hier, het is niet volmaakt. Want op het moment dat ik net binnenkwam, had je al een probleem. Want ik was het probleem. Daarom moeten we naar elkaar kijken door de ogen van Jezus Christus. Jij bent zijn geliefde en ik ook. Jij bent van hem en ik ook. En welke geschillen of verschillen we dan ook hebben, laat je niet ringeloren door die machten van disharmonie en scheiding die in ons denken proberen een bolwerk te maken, zodat er scheiding komt tussen ons. En Handelingen is het voorbeeld als je een gemeente wil bouwen naar Gods strategie, geologie, politicologie en noem het allemaal maar op. Gods locaties werden zichtbaar als ze gingen spreken. Gods politiek en koningschap, kijk maar naar Festus hoe het ging met Paulus, werd zichtbaar. Omdat het totaal niet meer ging over het aardse koninkrijk, totaal niet meer ging over wat de theologen wisten. Het ging alleen nog maar over die ene naam die vandaag de dag in jou en mijn hart woning mag maken. En welke naam is dat? De naam van Jezus. En zodra jij begint te getuigen, dan gebeurt er wat. En in Israël zeggen ze vandaag de dag Hashem. De naam. Ja, maar welke naam is dat dan? Ja, de naam. Ja, maar hallo, welke naam? God maakte zich toch bekend aan Mozes? Ja, maar die naam is te heilig. Huh? Ja, maar God nam de moeite om vanuit de hemel, vanuit de eeuwigheid, naar de aarde te komen. En wat gebeurde er? Alleen Mozes ging de berg op. Ja, Jozua daarna ook, maar alleen Mozes had een ontmoeting met God. Wilde God met heel het volk communiceren? Ja, want waarom moesten ze zich anders zoveel dagen reinigen? Ze mochten de berg niet aanraken. De dieren mochten de berg niet aanraken. Maar wilde God communiceren? Ja, toch? Wil hij vandaag met jou communiceren? Ja. Want sommige christenen die hebben dan een soort stokpaardje. Ja, God wil relatie en geen religie. Dan zeggen ze, nou, dat heb ik goed gezegd. Maar hoe is dan je relatie? Heb je wel relatie? Of val je weer terug in oude patronen of in religiositeit? God wil gekend worden, zodat jij jezelf leert kennen zoals hij jou kent. Dat gaat diep, hè? Hij wil gekend worden, zodat jij jezelf leert kennen zoals God naar jou kijkt en hij jou kent. God is groot, hij wordt nooit kleiner. Maar hij moet groot worden in jou en mij. God is liefde, God weet dat. Maar die liefde wil hij in jou zo groot laten worden dat jij gaat weten, vast en zeker geloven dat God liefde is. God is rechtvaardig, dat hoef je God niet te vertellen. Maar vaak vertellen we God wie die is, maar dat weet hij al lang. U bent goed, u bent trouw, u faalt nimmer meer. Dat beleiden we naar God, is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Maar God wil dat wij het gaan geloven, zodat zijn koninkrijk hier op aarde gebouwd gaat worden. Zodat mensen worden bereikt. En zodat mensen, net zoals jij en ik, vervolgd gaan worden. Oh nee, nee, dat willen we niet. Verbitterd worden, oh nee, 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 nee. Disharmonie gaan meemaken, oh nee, dat willen we ook niet. Wij willen alleen maar gezegend worden. Want wat bidden we vaak? Zegen, zegen, zegen. Nee, ik bid niet altijd meer om zegen. Ik zeg, Heer, U wil geschieden. Want Jezus Christus was in de hof en bad tot 3 keer toe. Vader, indien gij wil. Wat zei hij toen? Wilt u deze drinkbeker dan van mij wegnemen? Hoe vaak bad hij het? 3 keer. Heeft de Vader het verhoord? Nee. Anders hadden we nooit geen handelingen gehad. Hadden we nooit geen Philadelphia gehad. Hadden we nooit een levende relatie met een levende God gehad. Hij moest daar doorheen. En zo zal het plan van God ook inhouden voor jou en mij. Dat je soms ergens doorheen moet. Je moet geperst worden. Je moet verdrukt worden. Maar je zal blijven leven. Opdat de persolie, de kracht van de Heilige Geest, de zalving steeds meer zichtbaar gaat worden op het woord van God in jou en mijn hart. We vieren avondmaal. Maar wijn kon alleen maar tot stand komen door middel van de pers. De wijnpers. Hey, Gethsemane. Op het moment dat wij meer en meer geperst gaan worden, komt er vreugde uit, beeld van de wijn, en de verzoening, beeld van het bloed. En dat is wat Nederland nodig heeft.
verzoening en vreugde. Allebei door het bloed. Jezus begon zijn bediening met wonderen en tekenen. De apostelen gingen verder. Maar zijn ze ooit geëindigd? Nee. Is Handelingen ooit geëindigd? Nee. Jij en ik, wij mogen Handelingen verder gaan schrijven. Hè? Maar alles wat toch in het boek van God is opgeschreven, dat is toch... Ja. Maar Lucas is nooit gestopt. Waarom? Paulus was nog niet overleden toen hij het schreef. Nero was nog niet degene die de gemeente zou gaan vervolgen. De tempel was nog niet vernietigd. Dus we leven nog steeds in die tijd van gemeente op gemeente, van gelovige op gelovige, van openbaring op openbaring en van vervulling van de Heilige Geest op vervulling van de Heilige Geest. Want er staat in Handelingen 1 dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Klopt dat? Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen. Misschien kun je hem even laten zien. Handelingen 1 vers 8. Zie je dat? Een paar hoofdstukken verder, dan vragen ze om meer vrijmoedigheid, maar weet je wat er gebeurt? Dan worden ze opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Wacht even, 1 keer was toch genoeg? Het woord vervulling met de Heilige Geest houdt in dat het nooit meer stopt en dat het keer op keer op keer op keer op keer op keer en ga zo maar door. Mogelijk is. Dat is niet iets van, nou, nu ben ik vervuld met de Heilige Geest en daarmee stopt het. Ik heb een keer een ervaring, of ik spreek in tongen, of ik heb een uitlegging van tongen, of ik heb een visioen, of ik ervaar iets, of de openbaringsgaven van de Heilige Geest, die worden zichtbaar of hoorbaar of merkbaar. Nee, dat is keer op keer op keer. Maar vraag je er ook wel eens om? Dan mag je dus om vragen. Vul mij opnieuw. Breng mij terug naar uw plan. Ik wil wel mijn leven volledig aan u overgeven. Zalf mij, Heer, en sla mij niet over. Zalf mij, zalf mij, zalf mij. Want ik wil dat u me gebruikt. Want ik wil dit leven uitleven voor u. Ik wil mijn leven uitgieten. En als jij Handelingen gaat lezen, dan staat er een blauwdruk voor deze gemeente vandaag de dag. Wat je moet doen, hoe God je kan gaan gebruiken, hoe het lijkt te gaan, wat wij soms denken en willen invullen, en hoe het absoluut niet gaat eindigen. Waarom? God wil het laten eindigen zoals Hij wil. Hij wil het invullen. We weten hoe de evangelisten, de apostelen, zijn geëindigd, toch? De een werd ondersteboven gekruisigd en alle werden vervolgd behalve Johannes. Thomas is geëindigd in India, volgens de overleveringen. Thomas is daar vermoord. Maar wij weten dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is geweest. En God is aan het werk in India. En ik ga volgende maand naar de grens met India, Nepal. En dan gaan we grote campagnes doen. Met mensen die nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord. Of mensen die een kerkje aan het stichten zijn nu. En we gaan 400 kerkleiders trainen. We gaan met tieners, ruim 480 tieners, gaan we de berg in, 3 dagen lang. Gaan we alleen maar het woord van God openen. En gaan we alleen maar met elkaar bidden. En dan gaan we verwachten dat Gods geest opnieuw, ook voor Nepal, zal uitgestort gaan worden. En dan ga je zien dat het gaat gebeuren. Want God is een waarmaker van zijn woord. Niet omdat er een Nederlander naartoe gaat. Dat is zo mooi. Want we vragen erom. De eerste gemeente stond bekend. En dan wil ik afsluiten. Om eenheid. Maar hoe kwam die eenheid? Door de Heilige Geest. De gemeente stond bekend om zijn vrijgevigheid. Als jij een kind van God wordt, haalt het je niet meer uit wat je bezit. Dan ga je delen. Althans, dat kan ik teruglezen in Handelingen. Ze hadden akkers, huizen, weet ik wat allemaal nog meer. En wat deden ze ermee? Ze legden het, de opbrengst, aan de voeten van de apostelen. Zodat niemand gebrek had. Nou, wat denk je wat er gebeurt als iemand gebrek heeft? Jouw buurvrouw. En je zegt, hier, heb je 1000 euro van de maand, want ik weet dat je het moeilijk hebt. Wat denk je wat er gebeurt? De liefde van God wordt geopenbaard. Ja, maar ik moet er toch wat voor terug doen? Ja, dat denken we in Nederland altijd. Maar je kunt voor de liefde van God niks terug doen. Dan alleen maar te leren ontvangen. De kracht van God moet je leren ontvangen. Heer, hier ben ik en ik weet niet hoe, maar geef het mij alstublieft. Eenheid. Ze hadden niets meer voor zichzelf. En wat was die gemeente sterk? Maar hoe werden ze sterk? Door de kracht van Gods geest, door middel van gebed. Ze waren eensgezind, eenparig en ze hadden alles gemeen, puur door middel van gebed. En het is soms te horen aan christenen of ze een gebedsleven hebben of niet. En ik wil je uitdagen, deze komende 4-5 maanden. Zet in je agenda, misschien klinkt het een beetje wettisch. Maar zet eens in je agenda. Elke woensdagavond of donderdagavond. Van 8 tot 9 of van 9 tot 10 uur 's avonds. Gaan ze een uurtje praten tegen God en met God. Dan zal je zien dat je gebedsleven verandert. Dan ga je van 5 minuten naar 10 minuten. En van 10 minuten naar 1.5 uur. Stort je hart uit bij God. Stort hem uit. En vraag om die kracht van Gods geest. Dan zal het woord in je levend worden. Dan zul je een getuige zijn. Een martyros, een martelaar. Dat staat er. En dan zul je sterven aan jezelf. En dan zal Christus zichtbaar worden. Dan zal zijn liefde toenemen, zijn kracht zal toenemen. Zijn openbaring zal toenemen. In je zakenleven zal de zaak meer gaan floreren. Want God krijgt de ruimte over de deals die je wel of niet moet gaan sluiten. Je klantenkring kan volledig gaan veranderen. En ik maak het mee bij zakenmannen die God op hun eerste plek gaan zetten. Hun eigen hart verandert, hun gezin verandert en hun hele zaak verandert. Omdat ze puur en enkel en alleen zeggen, mijn zaak is van u, mijn bezit is van u, mijn leven is van u. Volledige overgave. En dat kenmerkte de eerste gemeente in Handelingen. En dat is een vrucht van echte bekering. Overgave. Handeling is nooit gestopt. Jij en ik, we mogen er weer naar teruggaan. En God is bezig in Nederland om heel veel van zijn kinderen terug te brengen naar Handelingen. Niet meer kijkend naar een gebouw of naar een poppetje. Maar kijkend naar de voleinder van hun geloof. Jezus Christus en die gekruisigd. En ten derde dagen opgestaan. En als Jezus werkelijk leeft, dan moeten de dingen gaan gebeuren die zijn voorzegd. Uit Matteüs 4. Begrijpen we dan alles? Ik ook niet, lieve zus. Begrijpen soms helemaal niks van. En hoe meer ik God zoek, des te minder ik soms begrijp. Maar mijn vertrouwen, mijn geloof, wordt wel groter. En dan komen krachten dat dood, nog leven, nog machten, nog krachten, nog ziekte. Maar dat niets mij kan scheiden van de liefde van God voor mij. En ik sta alleen voor God straks. Maar dan weet ik één ding. Zijn liefde is nooit weg geweest. Vraag hem altijd om zijn liefde. Dat is het sterkste wat je maar kan ontvangen. Vader in de hemel, ik hoef geen amen te zeggen, want u gaat door. U gaat door. En ik heb maar één gebed, Vader. Roep mannen en vrouwen in Nederland om onbevangen en onbevlekt vanwege uw bloed, wat gereinigd heeft. Dat mannen en vrouwen hun positie in gaan nemen. En op strategische plekken terecht gaan komen. om uw woord, om mijn vrees te spreken. Ik had nooit geweten dat ik ooit een zendeling zou worden. Ik vond het maar rare mensen. Christenen vond ik maar raar. Mensen die naar een kerk gingen, Heer, ik snapte daar helemaal niets van. Maar als u mijn leven volledig op zijn kop heeft gezet, Heer. Hoeveel te meer de mensen die 100 keer meer weten dan ik. Die 100 keer meer weten vanuit de Bijbel. Maar die zo vastzitten, Heer, in religie, het beter weten. Omdat ze iets voorgehouden wordt, Heer, een dikke vis. Waar ze hun tanden nooit in zullen bijten. Heer Jezus, u bent zo echt. Heer, u bent zo echt. En u bent zo realistisch, Heer, dat als u iets vraagt en we doen het niet, dan wilt u het nog een keer vragen en nog een keer vragen. Omdat u zo geduldig met ons bent. En wij zijn alles behalve geduldig met onszelf of met een ander of met u. Heer, en als ik mijn zus dan zo zie, en dan dank ik u voor haar geduld. En dan dank ik u dat ze heeft leren geloven en vertrouwen. Heer, dat wil ik ook leren. Meer en meer, nog dieper, Heer. Heer Jezus, we zijn echt niks van onszelf waard. Dan alleen datgene wat u van ons vindt. We zijn heilig. Onberispelijk. Volmaakt, zegt Matthäus 5. Heer Jezus, raakt Nederland aan. Laat de kerken weer de kerken worden, Heer, die u heeft bedoeld in Handelingen. Heer, zodat wonderen en tekenen uitbreken. En mensen gaan zien dat Jezus werkelijk leeft. Want de een heeft dat nou eenmaal nodig en de ander niet. Vader, ik wil u vragen om vergeving voor elke predikant in dit land die de mensen iets voorhouden wat onmogelijk is. U zei, alle dingen zijn mogelijk voor wie geloven. En daar doelde u op wedergeboorte. Heer, in Handelingen lezen we dat het Sanhedrin begon te schudden. Priesters gaven hun leven aan Jezus, lieten zich dopen. De Sadduceeën die werden gek. Ze gingen knarsetandend. Ze werden gek en wild, Heer, vanwege die naam van Jezus. En ik bid u, Heer, dat de Fariseeën en de Sadduceeën in dit gebied, Heer Jezus, in de Betuwe, gaan knarsetanden. Omdat ze net als Nicodemus in de nacht u gaan opzoeken en zeggen, Heer Jezus, is het ook voor mij? Wat de werkelijke bekering komt, zoals bij Jona. Dat sommige christenen die hier bidden, heren, die geloven het niet eens meer dat het mogelijk is. En die gaan als Jona op een berg zitten wachten totdat u komt. Maar heren, we willen niet wachten op een berg totdat u komt. We willen u nu zien bewegen. We willen u nu zien horen. We willen getuigenissen horen, heren, van jonge mannen en jonge vrouwen. Die tot levend geloof komen. Daarom zegenen we elke predikant, vader. Zegenen we elke kerk. Welke denominatie ook. In de machtige naam van Jezus Christus. Heer, de hel zit het voor die naam. Op het moment dat we ja en amen zeggen tegen die naam en geloven, dan zijn we voor eeuwig gered, Heer, als we u willen blijven volgen. En we willen u volgen. Om de liefde die u voor ons heeft gehad. Heer Jezus, ik weet niet eens meer wat ik moet bidden. Maar breng ons terug naar Handelingen. Breng ons terug naar die eensgezindheid in ons hart. Geef ons bewogenheid, Heer. Bewogenheid. Bewogenheid, Jezus. Om gewoon een helpende hand te zijn en uw naam te noemen. Voor hen die ten dode zijn opgeschreven. Dat net als de vader van Bart, Heer, we thuis mogen komen bij u. We horen hier niet. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners. Vanaf het moment dat we tot bekering zijn gekomen. Wij horen hier niet. Wat we hebben is allemaal maar tijdelijk. Wat we dragen is allemaal maar tijdelijk. Ik verlang zo naar u, Heer, en naar de eeuwigheid. Geen ziekte, geen pijn, geen honger, geen oorlog, geen nood, geen vervolging, geen stress, geen drukte door de weeks. Niet tekortkomen in je opvoeding. Niet tekortkomen in naaste liefde. Nee, regelrecht met u wandelend. Aan uw zijde. Met alle heiligen. Samen straks regeren. Ik zie ernaar uit, Heer Jezus. En tot die tijd, zend ons. Breek ons. Zalf ons. Vul ons en gebruik ons. Dat we heel veel van u gaan houden. En van onze omgeving. Hier ben ik, Heer, voor mij. Hier ben ik, Heer. Breek mij. Hier ben ik, Heer. Vul mij. Hier ben ik, Heer. Zend mij.
En ik wil je vragen, als je dit ervaart in je hart, om te gaan staan een moment. En je zegt, ja Heer, breng mij terug naar Handelingen. Laat mij uw woord lezen zoals u het bedoeld heeft in Handelingen. Ik wil een discipel van u zijn en blijven. Als je zegt, hier is mijn leven, opnieuw. Ga dan een moment staan. Vader, zie uw kerk. Zie uw kinderen. Elia, die liep met de dode zoon naar boven in het vertrek van de weduwe. En hij boog zich 3 keer voorover. En hij riep u aan. En u luisterde naar het gebed van Elia. En zo dank ik u, Vader, dat uw zoon, de Heer Jezus, heeft gebogen hier op aarde. En vandaag wil buigen over ons heen. Om ons te verkwikken. Hier zijn we, Vader. Heer, soms weet ik het ook niet meer. Wat moet er nog een hoop gebeuren, Vader? Er moet nog zoveel gebeuren, papa. En wie gaan er meedoen? Heer, wie gaan er meedoen? In uw oogst. Wie gaan er meedoen om te stappen in het verhaal. Ga dan heen en verkondig het evangelie. Wie gaan er meedoen, Heer? En laat er alles achter. Een kruis op zich nemen. En ik heb mijn ogen niet open, Vader, want u heeft uw ogen open. Maar raak mijn broers en zussen aan. Jong en oud. Raak ze aan, Heilige Geest. Raak ze aan. En breng ze naar die momenten van alleen zijn met u. Waarin ze hun hart zullen uitstorten. Wat er opwekking in hun binnenste zal plaatsvinden. Waardoor er iets opgewekt gaat worden in hun hart. Iets opgewekt gaat worden in hun gezin. Iets opgewekt gaat worden hier in deze gemeente. Iets opgewekt gaat worden hier in Kesteren en op Heusden en omgeving. Waardoor familie na familie veranderd zal worden, Heer. Wat wij eerst veranderd mogen worden. Dus wil ik jullie zegenen. Met de vervulling van de Heilige Geest. Die steeds meer ruimte mag gaan krijgen. Om jou te leiden, te wijzen. En te horen wat Hij tot jou te zeggen heeft.
En zo zegen ik je. Omdat je zijn gezegende bent. In Jezus Christus. Amen.